daarna lezen we Psalm 84. De schriftlezing is vanmorgen Psalm 84.
Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Waar zij haar jongsten slecht bij uw altaren, heren der heerscharen. Mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterke in u is. In welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moebesiumbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem ter horen, o God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lange tijd te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
De tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in Psalm 84 en wel de eerste woorden van vers 3 en 4. Deze woorden, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. En vers 4, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Waar zij jongen legt bij uw altaren. Gemeente, jongens en meisjes. Wat vinden jullie een fijn huis? Nou, zeg je misschien. Ik vind het huis waar ik woon een heel fijn huis. Want daar woon ik samen met mijn vader, daar woon ik samen met mijn moeder. En daar heb ik al heel veel meegemaakt, daar ben ik geboren. En ik heb een mooie slaapkamer en fijn speelgoed. Ons eigen huis, dat vind ik een fijn huis. Of misschien zeg je wel, het huis van mijn bebe en mijn bes vind ik een heel fijn huis. Want dan kun je zo lekker spelen. Het is een mooie speelzolder. En vooral dat ene kastje van mijn bes, waar allemaal lekkere snoepjes in zitten. Het huis van mijn bebe en mijn bes, dat vind ik een fijn huis. Misschien zeg je wel, nou het vakantiehuis waar we afgelopen zomer waren. Dat vond ik echt een heel fijn huis. Ik heb helemaal niet aan school gedacht. Mijn studie of mijn werk kon ik echt even vergeten. Geef mij maar een vakantiehuis, dat vind ik een fijn huis. Maar in Psalm 84 gaat het ook over een huis. Een heel speciaal huis. Het gaat over het huis van God. En de dichter van Psalm 84 zegt, maar dat huis heeft een heel speciaal plekje in mijn hart. En ik verlang er naar om daar te zijn. Ja, maar waarom verlangt de dichter daarnaar? En wat is dan zo speciaal aan dat huis? En wat kunnen wij daarvan leren? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is het huis van God. Het huis van God. Let op twee gedachten. Het verlangen naar Gods huis en de vogels in Gods huis. Dus het verlangen naar en de vogels in Gods huis. Ja, Psalm 84 is een psalm die werd gezongen bij en in de tempel. Het is een psalm die geschreven is voor de opperzangmeester, de koorleider van het tempelkoor. En weet je wie er lid waren van dat tempelkoor? De kinderen van Korach. Korach, dat is een man uit het Oude Testament. En zijn kinderen, zijn nageslacht, die waren lid van het tempelkoor. Ze waren tempelzanger. En het is een lied voor hen om te zingen. Maar waarschijnlijk is het ook een lied dat door hen zelf is gemaakt. Want het Hebreeuwse woordje leuk kun je vertalen met voor, maar kun je ook vertalen met van. Dus dan is het niet alleen een lied voor hen om te zingen, maar is het ook een lied die geschreven is door hen. Zoals ook Psalm 42 en 43 aan de kinderen van Korach wordt toegeschreven. Er wordt wel gedacht dat Psalm 84 gemaakt is, gedichten is, ten tijde van het Loofhuttenfeest. Omdat vers 7 het over regen heeft. En wanneer vond het Loofhuttenfeest plaats? In de regentijd. En bovendien werd er op het Loofhuttenfeest voorbeden gedaan voor de koning van Israël. En de dichter zegt in vers 10, O God, aanschouw u het gezicht, het aangezicht van uw gezalfde. En die gezalfde is de koning van Israël. Psalm 84, het is een lied dat werd gezongen bij de tempel. Maar niet alleen bij de tempel. Want het werd ook gezongen door Joden, door pelgrims die op weg gingen naar de stad Jeruzalem om daar een van de grote feesten te vieren. En stel je maar gewoon even voor, hè, jongens en meisjes, dat je in Israël woont en dat je meegaat naar Jeruzalem om zo'n feest te vieren. Dan verzamelde je, dan ging je je spulletjes pakken en dan ging je in een stoet op weg en dan kwam je weer door een ander dorpje en dan sloten er weer andere mensen bij aan. En dan ging je in één lange stoet van mensen, van jongens en meiden, ook van kinderen die meegingen naar de stad Jeruzalem. En dan op een gegeven moment zag je die stad Jeruzalem liggen. En dan vergat je alle spierpijn en alle moeheid. Want daar lag de stad, Jeruzalem, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En door de nauwe straatjes en steegjes liep je dan naar de tempel, naar het huis van God, naar de voorhoven, naar het altaar. En er was een heel sterk verlangen om daar te zijn. Nou, dat verlangen, dat heeft de dichter ook. Alleen hij is aanwezig op een plek buiten Jeruzalem. Hij is ver verwijderd van de tempel. Maar hij zou er zo graag willen zijn. De dichter zegt niet, ja, ik zou het ook wel eens fijn vinden om nog eens een keertje naar de tempel te gaan. Of ik zou het wel op prijs stellen als het er nog een keer van zou komen, maar als het er niet van komt, nou ja, ook wel goed. Nee, hoor je wat de dichter zegt? Hij zegt, die woningen van God, die zijn me zo lief. Mijn ziel is begeerig, ja, bezwijkt van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Ja, maar waarom is dat? Waarom wil de dichter zo graag bij de tempel zijn? Zit hem dat in het huis? In het tempelgebouw? Is dat op zo'n manier gebouwd, op zo'n manier vormgegeven, dat je moet zeggen, oh, wat een geweldig huis is dat? Nou, het is zeker een mooi gebouw. Daar kun je overlezen in 1 Koningen 7 en 1 Koningen 8. De tempel is fraai vormgegeven. En er zijn kostbare, duurzame materialen gebruikt. Maar daar zit het hem niet in. Nee, de dichter die verlangt niet naar de tempel vanwege het mooie gebouw. En hij verlangt ook niet naar de tempel omdat hij zo'n bijzondere band met een of andere priester heeft die hij dan weer kan zien en ontmoeten. Nee, hij verlangt naar de tempel omdat dat de plek is waar God woont. In de tempel spreekt alles van God. Onze tekst heeft het over de voorhoven. Dat is de plek waar de gewone Israëliet kon komen. Tijdens een van de grote feesten, als je die bijwoonde, nou, dan kon je overnachten in de zalen van de voorhof. En op het voorhof werden offers gebracht. Dat was het teken dat God met zondige mensen wilde omgaan. En nou zegt de dichter, mijn ziel is begeerig naar de voorhof. Ja, waarom? Omdat dat de plaats is waar de priesters hun werk doen. In naam van God de zegen oplegden aan het volk. Daar kon je de levieten die dienst deden, die zongen in de tempelkoor. Daar kon je ze horen zingen. En als hij zelf zo'n man is geweest die ook in de tempelkoor dienst deed, dan kon hij daar de lof op God bezingen. In de tempel staat God centraal. In de tempel laat God zich ontmoeten. En daar verlangt de dichter naar. Maar, ja, de dichter kan niet in het heiligdom zijn. Zag hij misschien anderen zo langs trekken in zijn dorp waar hij zit, op weg naar Jeruzalem? Kon hij niet mee door ziekte of door ouderdom? Hoe het ook zij, de dichter staat op afstand. En dat maakt hem verdrietig. Oh, kom die maar mee. Kon die maar meelopen, kon die er maar bij zijn. Dat herken jij denk ik ook wel, hè, jongens en meisjes. Stel dat je op schoolreisje gaat. Oké, het is vakantie nog, maar stel dat je volgende maand op schoolreisje zou gaan. Nou, dan wordt er verteld wat je gaat doen. En je denkt, oh, daar heb ik echt zin in. Dat wordt een mooie dag. En dan word je de avond van tevoren ziek. En je krijgt koorts. En je kunt niet mee. En je moeder moet bellen naar de juf, nee, of naar de meester. Nee, ze kan echt niet mee, hoor. Hij kan echt niet mee, hoor. Hij is echt ziek. Dan baal je als een stekker. En dan denk je misschien wel op die dag dat jouw klasgenoten in een mooi park zitten. Een pretpark misschien wel, of iets anders. Ik wou dat ik er ook was. Je bent in gedachten, ben je bij hen. Nou, de dichter is ook in gedachten. Bij hen die in Jeruzalem zijn. Bij de tempel. Hij was er zo graag bij geweest. Zijn verlangen is zeer sterk. Hè? Dat neemt zijn hele gevoelsleven in beslag. Zijn hart, zijn lichaam, heel zijn bestaan is erbij betrokken. Hij is begeerig, ja. Zijn ziel bezwijkt zelfs van sterk verlangen. Er staat zoiets als van dat hij wit wegtrekt van verlangen. Nou, dat kan, hè. Dat je wit wegtrekt omdat je lichaam voedsel nodig heeft. Nou, zo sterk verlangt de dichter naar de nabijheid van God. Naar zijn huis. In vers 11 zegt hij: ik ben liever één dag in het huis van God dan 1000 dagen elders. Nou ja, dat elders, dat staat er geen eens in de grondtaal. Vandaar dat schuin gedrukt is in de vertaling. De dichter zegt: het maakt me helemaal niet uit waar ik ben. Al was het 1000 dagen op de allerfijnste, mooiste plek op aarde. Ik wil het niet inwisselen. Voor die ene dag dat ik in het huis van God mag zijn. Al moest ik dan op de drempel staan. Al moest ik dan heel bescheiden helemaal achteraan staan op dat voorhof. Bij de ingang. Het zou me niks uitmaken. Want dan ben ik toch betrokken bij wat er gebeurt in de tempel op het voorhof. Nou, mag ik eens vragen vanmorgen. Kun je dit lied een beetje meezingen? Ja, zingen doen we het. En ik denk vaak uit volle borst. Hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Maar meen je het ook echt? Of moet je zeggen, ja, ik zing wel mee, want ik hou van zingen. Ik vind het fijn en wijs. Maar ik zing het niet echt met mijn hart. Maar mag ik vanmorgen je dat vragen? Beste ouderen, waarom ben je vanmorgen naar de kerk gekomen? Is dat omdat dat nu eenmaal hoort? Is dat omdat je dat gewend bent, gewoon bent? Ja, op zondag gaan we naar de kerk. En je zegt, ik vind het best fijn hoor, ik heb er echt geen hekel aan. De bank of de stoelen zitten, nou ja, redelijk of best aardig. En de mensen om me heen, die ken ik goed. En het is fijn om ze weer te ontmoeten. Beste jongeren, waarom ben je vanmorgen naar de kerk gekomen? Is dat alleen maar omdat je ouders dat willen? Heb je er eigenlijk helemaal geen zin in om naar de kerk te gaan? En zeg je, ja, ik vind het saai en het duurt zo lang. En je draait misschien wat, je snoept wat. Je kijkt eens op je horloge, je kijkt wat verveeld rond. Je gaapt, je doet je ogen dicht. Je doet ze weer open. Je pakt misschien je mobiel. Of je knoopt een gesprekje aan met degene die naast je zit. Kijk, dat je dit geen goede plek vindt, dat kun je laten zien aan je lichaamshouding. Of niet. Misschien zegt u wel, ja, ik heb de woning van God lief. Dat zegt die dichter. Maar dat gaat mij te ver. Om nou te zeggen, ik verlang naar de zondag en ik verlang ernaar dat de Bijbel openvalt en dat ik hoor over de Heer Jezus en zijn werk en zijn persoon. Nee, dat heb ik helemaal niet. Laat staan dat ik wit zal wegtrekken van verlangen, omdat mijn hart brandt vol heilig vuur voor God en zijn dienst. En zeg zelf, is dat nou niet wat overdreven zoals de dichter het zegt? Nou ja, overdreven of niet. Dat je het verlangen van de dichter van Psalm 84 niet herkent en niet zo kan meemaken, dat is niet zo raar. Want van huis uit, zoals wij geboren worden, hebben we helemaal niet zoveel met God. En met zijn huis. En eerlijk is eerlijk, dat is wel anders geweest Adam die had wat de dichter van Psalm 84 verlangt. Adam die woonde echt bij God, hè? Die was in de nabijheid van God. Hij wandelde in de hof. God, de grote God. En Adam kende hem. Maar wat heeft onze stamvader, ons verbondshoofd, gedaan? Hij heeft zich verwijderd uit de nabijheid van God. Hij heeft zich losgescheurd uit de liefdesarmen van God. En dat heeft desastreuze, hele schadelijke, nare gevolgen voor zijn nageslacht, voor ons ook dus. Want sindsdien draaien wij die woorden uit vers 11 om. Dan zeggen we, ik ben liever één dag in de tenten van de goddeloosheid. Op een plek waar God niet is. Dan 1000 dagen in de nabijheid van God. Kijk, sinds wij in Adam zijn gevallen, zijn onze verlangens veranderd. En is onze gerichtheid op God weggegaan. Onze verlangens gaan niet naar God uit. We zijn niet gericht op God. Maar wij gaan met onze gedachten en onze gevoelens van God af. We gaan de verkeerde kant op. Maar dat kan anders worden. En de taal uit Psalm 84 kan de uwe worden. Weet je waarom? Omdat God in zijn oneindige liefde zondige mensen weglopers op het oog heeft. Dat ben ik dus, hè? Dat bent u, dat ben jij. Hij heeft mij op het oog. En hij wil het tot een echte ontmoeting laten komen. Tussen mij en hem. Hoe doet hij dat? Door je stil te zetten. Door je te raken met woorden. Een Bijbelwoord. Door je na te laten denken over die ene opmerking van je vader. Van je moeder. Door je heilig jaloers te maken. Door iemand die je hoort getuigen over de goedheid van God. Door je heilig onrustig te maken. Mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? Doet hij door je stil te zetten, misschien door een sterfgeval. Vraag je af, als ik nou eens was gestorven, had het gekund? Dat doet de Heilige Geest door je te ontdekken wie je bent. Door je te laten zien dat je zonder de levende God geen toekomst hebt. Dat doet de Heilige Geest door de liefde van God in je hart uit te storten. Door tot je te spreken, door de Bijbel te openen voor je hart, door je te ontmoeten. En hoe ontmoet je de Heer? Waar ontmoet je hem? Is dat niet in het bijzondere plek waar de Bijbel open gaat? En doet God dat niet elke dag en elke week, elke zondag, als de verkondiging uitgaat? Hier wil God zich laten ontmoeten. Hier wil hij werken met de Heilige Geest. Hier spreekt hij van vrede. Hier legt hij door de Heilige Geest het verlangen in je hart dat je de Heere wilt dienen, dat je hem wilt volgen, zodat je op God gericht raakt en mee gaat zingen met Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. Herken je dat? Kwam het tot een ontmoeting met hem? Al zingend, al luisterend. De woorden van God die raakten je. Ze bleven haken. En je had in de gaten, hier is God aan het woord. En de hemel ging voor je open. Misschien wel midden in de kerk. Je werd uitgetild boven alle zorg en alle pijn en alle verdriet. En je koude hart waarmee je de kerk binnenkwam werd verwarmd. Door de genade en de liefde van God. En je mocht het gaan zien, gelovig zien. Mijn zonden zijn weg, uitgewist. Ik mag leven op kosten van de zaligmaker. En het zong in je hart. Heere, u wil ik lief hebben. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En je tranen werden gedroogd door de belofte van God. En er was vrede in je ziel. En je merkt, het is goed om dicht bij God te zijn. Nee, dat krijgen wij niet voor elkaar. Dat geeft de Heer. Hij maakt het tot een ontmoeting. Hij sticht gemeenschap met een zondaar. En hij zoekt ons op, ook vanmorgen. Mag ik het dan nog een keer vragen? Hoe kom je naar het huis van God? Wat is je houding? Kom je uit sleur, uit gewoonte? Neem je gewoon je plekje in? Is er weinig verwachting van God? Weinig verlangen naar een ontmoeting met God? Of kwam je vanmorgen met de gedachte, oh, binnenkort hou ik het voor gezien? Ik zit mijn tijd wel uit, het zal mij wel goed wezen. Of kwam je met een kritische houding? We zullen eens zien vandaag hoe het gaat. En je luistert misschien niet zozeer voor jezelf, maar voor iemand anders. Ligt er dan niet een stuk schuld? Of kwam je vanmorgen ook met gevouwen handen? Zeg je, oh God, laat het tot een ontmoeting komen. Ik heb het niet verdiend, maar spreekt u mij vanmorgen weer aan. Ik ben uw heil alleen. Geef mij uw zegen, geef mij uw genade, geef vervolgonderwijs. Rust mij toe in het leven met u. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Nou zeg je, is God dan hier aanwezig? Spreekt hij hier tot ons? Ja, hij is hier. En hij was er al voordat jij de kerk binnenkwam. Als wij naar de kerk gaan, het huis van God, dan hoef je je niet af te vragen, zou God er wel zijn? Hij wacht ons op. Weet je waarom? Omdat hij ons altijd voor is. Hij is de eerste. Hij was hier al voordat de koster de deur opendeed. En hij spreidt vanmorgen zijn liefdesarmen uit. En hij doet zijn mond open, want hij spreekt hier door woord en geest. Kijk, je bent vanmorgen in de kerk. Fijn dat je er bent. Echt waar, absoluut. Maar je bent toch niet alleen aanwezig met je lichaam. Dat kan zijn, hè, dat je aanwezig bent en dat je toch afwezig bent. Afwezig omdat je in de kerkbank verstopt voor God. Omdat je blijft wie je bent. Een vluchteling. Niet een vluchteling die naar de Heere toe rent. Maar bij God vandaan vlucht. Dat doe je toch als je het woord van God op afstand houdt. En de Heere laat praten. Dat doe je toch. Als je niet op je knieën valt. En zegt, Heere, ik heb uw genade nodig. En daarom, gemeente, hoe lang kom je al in de kerk? Hoe lang kom je al in de woning van God? 40 jaar misschien. En is het liefdesvuur van God nou nooit gaan branden in je hart? Ben je misschien al 80 geworden? En is je hart nog steeds niet echt gericht op God? Dat is niet normaal. Er zijn mensen die een kerkbank verslijten. En die zeggen, ja, ik weet het niet. Als ik sterf, weet ik niet of het goed is. Ik ben onbekeerd. Maar dat is niet normaal. Je hebt het recht niet om onbekeerd te zijn. En ik heb het niet over u die topt met de vraag rondom de toe-eigening van het heil. En het zo graag zou willen zeggen met zekerheid. Mijn Heere, mijn God. Ik heb het over u die zich met wat uiterlijke godsdienst op de been houdt. Maar de echte liefde dat God ontbreekt. Ik heb het over jou. Jij die onverschillig bent. Waarom hou je je in je verzet tegen God staande? Kom. Maak je klein voor God. Je bent in het huis van God. Vraag om een open hart, om de leiding van de Heilige Geest. En je doet nooit tevergeefs een beroep op Hem. Hij wil dat onvergankelijk zaad, zaad wat niet vergaat. Omdat het goed is, het zaad van het woord, dat hier gestrooid mag worden. Hij wil dat in je hart leggen, zodat het gaat ontkiemen. Dan word je vernieuwd van binnenuit, een nieuw mens wedergeboren, tot een levende hoop, zegt Petrus. En ik hoop dat je dat mag zeggen. God nam me bij de hand. Hij sprak mij aan op dat moment met die woorden. De kerk zat vol, maar het was alsof het alleen voor mij bestemd was. In mijn leegheid kwam zijn volheid. In mijn duisternis kwam zijn licht. In mijn armoede zijn rijkdom. In mijn hopeloosheid zijn hoop. In mijn verlorenheid zijn redding. In mijn leegheid zijn volheid. Er was geen afrekening, maar toerekening. Ik mocht ontvangen wat Christus verdiend heeft. Want kijk, als je zonde vergeven wordt, jongens en meisjes, zeg maar, jouw leven is een blad. Mijn leven is een blad. En er staan allemaal dingen op die niet zo mooi zijn. En als God de zonde vergeeft, dan gaat hij dat blad helemaal wit maken. Helemaal schoonvegen. Maar dat is niet het enige, hè. Dan gaat hij er ook wat moois op schrijven. Dan krijg ik alles van Christus. He, dus geen afrekening, zo van wegwezen, maar dan krijg ik alles toegerekend van de Heere Jezus. Dan krijg ik zijn rijkdom, zijn genade, zijn gerechtigheid. Nou, is dat gebeurd? Als dat gebeurd is, dan krijg je de Heer zo lief. En dan krijg je ook zijn huis lief. Waar hij zich ontmoeten laat en waar hij zijn liefdesstem laat horen. En dan mag je ook verlangen naar meer. Naar geloofsgroei. Naar meer kennis. Naar meer contact. Naar meer omgang. Naar meer liefde. Naar meer genade. Dan wil je meer horen over Christus. Dan wil je zijn naam prijzen. Dan wil je onderwijs ontvangen, ook om christen te zijn in het normale leven, het gewone dagelijkse leven. Dan verlang je naar de voorhoven van de Heer. En dan mis je de kerkgang als dat niet meer gaat. Zoals die oude zuster tegen me zei. Ja, ik hoor het allemaal wel. Ik ben wel ingeschakeld op zondag. Maar ik mis het zo om echt naar het huis van God te gaan. En samen met anderen te bidden en te danken en het woord van God te ontvangen en de Heer te loven. Ja, zeg je, het is goed om hier te zijn, maar het zegt me momenteel zo weinig. Dat is niet altijd zo geweest. Vroeger heb ik God heel dichtbij ervaren, maar als ik eerlijk ben, het is best koud en kil op dit moment. Is de liefde tot Christus minder geworden? Het verlangen naar zijn huis, is dat minder geworden? Heeft lauwheid en traagheid je in de greep gekregen? Hoe is dat zo gekomen? Ben je misschien teleurgesteld geraakt? In kerkmensen, nou, dat kan zomaar. Ben je teleurgesteld geraakt in God misschien? Of ben je zelf afgedwaald van de goede weg? Heb je je laten verleiden door de Satan die een strik plaatste? En je bent erin getuimeld, je hebt meer naar hem geluisterd dan naar de stem van de goede herder. Zijn er andere dingen misschien die bovenaan je lijstje zijn komen te staan? En is de stille tijd met God erbij ingeschoten? Klaagt het tekst je dan niet aan vanmorgen? Wat is het dan nodig dat je weer op de knieën komt? Om te smeken of de Heer weer met kracht wil spreken. Heer, geef mij opnieuw, geef mij weer de vreugde van uw heil. En laat het weer tot een ontmoeting komen tussen mij en tussen u. En dat kan betekenen dat je bepaalde blokkades moet opruimen. Dat kan betekenen dat er dingen beleden moeten worden voor God. Maar in die weg wil God zijn genade en zijn liefde geven. Ja, zeg je, maar waar ik altijd mee zit is de vraag, zou de Heer dan mij wel willen zien? En zou hij dan mij wel willen horen? Dat brengt ons nog bij onze tweede gedachte, de vogels in Gods huis. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een vogel in de kerk gezien? Het zou kunnen, hè? Zeker op een zondag als het raam open staat omdat het buiten warm is of omdat de deuren open staan, dan zou er zomaar een vogeltje binnen kunnen vliegen. Dus een vogel in de kerk in het huis van God, ja, dat is op zich, ja, zou kunnen. Maar wat zou er gebeuren als een vogel hier zijn nest gaat bouwen? In het huis van God. Dan staat de kost erop. En als broeder Bakker niet opstaat, dan gaat de commissie van beheer ingrijpen. En nou is de dichter van Psalm 84 in gedachten bij de tempel. In het vooraf. En dan haalt hij voor de geest wat hij eerder heeft gezien. En hij zegt, wacht even, de mus. Die is thuis in het voorhof. Die heeft er zijn woning. En de zwaluw die maakt een nest tegen, zeg maar, de muur van de tempel aan. Onder aan de daklijst. Nou, hoe kan dat? Jongens en meisjes, dat vogels een nestje bouwen bij de tempel. Nou, dat weet je wel, toch? De tempel was open. Althans, het voorhof. Vogels konden zo op dat voorhoofd lopen. En konden er overheen vliegen. En konden er een nest bouwen. Dus op zich is het niet vreemd wat de dichter zegt, dat hij vogeltjes heeft gezien daar bij de tempel en op het voorhof. Nou, zeg je, maar waarom zijn die vogels daar? Is het musje daarom de kruimels te eten van de spijsoffers, die zijn overgebleven? Het zou zomaar kunnen. En is de zwaluw daar te vinden omdat hij misschien vliegen wil vangen die op het bloed zijn afgekomen van het offervlees? Het zou zomaar kunnen. In ieder geval, deze vogels hebben er een veilig plekje. En dat in het huis van God. Ze worden dus niet weggejaagd door de priester. En dat terwijl ze ook wel wat zouden hebben laten vallen, denk ik, op het tempelplein. En waardoor het tempelplein vies werd en verontreinigd werd en bevuild werd. Kan dat dan zomaar? Mocht dat dan zomaar? Ja, zegt de dichter, de mus en de zwaluw. Die bouwen een huis, een nest, dicht bij het altaar, op het voorhof. Nou, is dat niet bemoedigend als u met de vraag zit? En jij misschien wel. Want daar kun je als jongere ook mee zitten. Zou God mij wel willen hebben? Zou God mijn zonden wel willen vergeven? Mag ik wel tot God gaan? Zou die wel naar mij willen luisteren? Wil hij mij wel heel dicht bij zich hebben? Kijk, als je die vraag stelt, dan hoef je niet direct een antwoord te geven in de zin van, ja, maar natuurlijk wil God dat wel. Want denk even na. Is dat zo natuurlijk, zo vanzelfsprekend dat ik in de nabijheid van God mag komen? Wie is God? God is die hoge, grote, heilige, machtige God die de wereld heeft geschapen. Die zei, er zij licht en toen was er licht. God die omspant het machtige heelal. En hij voert talloze legioenen aan van engelen. Hij is, hè, zegt vers 2, de Heere der Heerscharen, de God van de legermachten, de God die heel veel engelen aanvoert. Hij is de schepper van alles wat leeft. En de dichter roept het in Psalm 8 in verwondering uit. Heere, hoe heerlijk is uw naam, hoe groot is uw majesteit. God is groot en machtig en heilig en volkomen rein. Hij kan geen zonde in zijn nabijheid hebben, hè? En ik? Maar wij zijn hele kleine broze mensen en zondig bovendien. We staan schuldig tegenover God. De Bijbel zegt wij zijn van het heilspoor afgegaan, de goede weg afgegaan. We hebben God de rug toegekeerd. We hebben hem op zijn liefdeshart getrapt. We zijn een doodlopende weg opgeslagen. En we doen soms net alsof er niks gebeurd is. We doen soms net alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En om Gods eer bekommeren we ons niet. En wat zegt de Heer nou? Hij zegt vanmorgen tegen mij en tegen onschuldige, zondige mensen. Hé, kijk eens, zie je dat? Daar in Jeruzalem, daar in de tempel, waar alles spreekt van mij, daar zie ik een musje. En daar zie ik een zwaluw een nest bouwen. Let eens op dat woordje waar vers 4 mee begint, hè? Zelfs een mus en een zwaluw, ze mogen daar zijn in het voorhof, bij het altaar, in de nabijheid van God. En wat is nou een mus? Dat is een onbeduidend vogeltje. Het is niet een vogel die heel belangrijk is. Het is niet een vogel die heel bijzonder is. Er is eigenlijk niets opvallends aan een mus. De mus heeft een geringe waarde. Weet je wat Jezus over de mus zei? Hij zei, je kunt er 2 kopen voor 1 penning. En dan is er ook nog een speciale aanbieding. Je kunt er 5 krijgen voor 2, voor 2 penningen. Dus dan krijg je er eentje gratis bij. En de zwaluw? Ja, dat is wel een vogel die heel snel door de lucht heen kan vliegen en die rare capriolen kan uithalen. Maar zingen kan die niet. Hij piept eigenlijk meer. Een mus en een zwaluw. Die zet je niet in de volière. Dat zijn geen siervogels. Dat zijn geen vogels die je meeneemt naar een tentoonstelling. Het zijn hele gewone vogels. En zij mogen wonen bij God. Bij het voorhof. In zijn huis. Nou zeg eens, zou er dan geen ruimte zijn voor u in Gods huis? Meer nog in Gods hart. Zou je dan ook niet in de nabijheid van God mogen verkeren? Het kan eigenlijk niet, hè? Want hij is die heilige God en ik ben die onheilige zondaar. Maar zelfs de mus heeft een plekje bij God. En u? Hoor je wat de Heer Jezus zegt? Hij zegt, u gaat de musjes ver te boven. Hij zorgt voor zo'n gewoon vogeltje. Zou die dan niet voor jou willen zorgen voor tijd en eeuwigheid? Jij die de musjes ver te boven gaat, kroonstuk op Gods schepping bent. En het klopt, hè? Ik ben diep gevallen, diep gezonken. Ik heb geen mooie veren om te pronken voor God. En ik ben geen mooie zangvogel die de lof op de schepper bezingt. Maar ik mag als een grijze mus, als een zwarte zondaar schuilen bij God de Vader. Hoe kan dat? Nou, dat kan vanwege het altaar dat op het voorhof staat. waar geofferd wordt. En waar het bloed van een offerdier vloeit. Dat dier wat de plek inneemt van mij zondig mens. En welk altaar stond er op het voorhof, jongelui? Weet je dat? Daar stond het brandofferaltaar. En een brandoffer werd helemaal verteerd. Er bleef niks van over. Weet je wat het oude Griekse woord is voor brandoffer? Een woord wat je wel kent. Holocauston. Er hoort het woord holocaust in, hè? Een beetje een moeilijk woord natuurlijk, jongens en meisjes. Maar dat is het woord wat we gebruiken voor de vernietiging van de Joden. In de Tweede Wereldoorlog zei Hitler, alle Joden, niet eentje uitgezonderd, ze moeten allemaal weg, verteerd worden, aan de kant ermee. We noemen dat de holocaust. En zo werd het offer dat op het brandoffer werd gebracht, helemaal verteerd. Kijk, de nazi's wilden de Joden helemaal uitroeien. Maar het is godzijdank niet gelukt. Holocauston. Een woord voor brandoffer. Het offer wordt helemaal verbrand. Dat gebeurde niet alleen met het offer op het brandofferaltaar. Dat gebeurde ook met hem. De Zoon van God, naar wie in de tempel alles naartoe verwees. Hij werd op het altaar dat luistert naar de naam Golgotha gelegd. En hij die onschuldige, reine, barmhartige heiland werd vernietigd, verteerd, gedood. En hij wilde het. Hij wilde vrijwillig brandoffer zijn. Hij wilde het oordeel van God over mijn zonde dragen. Hij die kind aan huis was bij God de Vader. Maar hij wilde die heerlijke woning verlaten. Hij wilde nog minder worden. Nog minder worden dan een mus. Hij zei, ja, de mussen, de vogels, die hebben nog wel een plekje waar ze zich kunnen terugtrekken. Maar ik, de Zoon des Mensen, heb geen plek waar ik mijn hoofd kan neerleggen. En uiteindelijk kwam hij buiten Jeruzalem terecht, buiten de tempel te staan. Buiten de gemeenschap met God te staan. Toen hij hing in het donker op Golgotha. Toen was hij echt ver verwijderd van Gods woning. Ver verwijderd. Gods nabijheid. Maar zo heeft hij verzoening aangebracht. En het is dankzij de Heer Jezus dat wij in de nabijheid van God kunnen verkeren en kunnen komen en kunnen zijn. Het is dankzij de Heer Jezus dat God ons ontmoeten wil, ook vanmorgen. En dat hij genade wil uitdelen. Want hij heeft zijn bloed, de Heer Jezus heeft zijn bloed niet voor vogeltjes gestort. Maar voor zondaren. Dan is er zoveel ruimte bij Christus. Niet alleen voor u. Niet alleen voor jou, maar ook voor anderen. Ook voor je kind. Je kinderen, je kleinkinderen, je nageslacht. De zwaluw legt daar jongen neer. Vlak bij het altaar. En zo mag ik mijn kind, mijn baby. Zo mag ik de kinderen, de jongeren van de gemeente opdragen, neerleggen aan de voet van hem. Die een volkomen zaligmaker is voor wie niets te wonderlijk is. Hij weet raad, als u vleugel lam bent geslagen misschien. Hij weet raad met geestelijke laagvliegers. Kom, schuil bij hem. Dan zal de lofprijzing je hart vervullen. Dat is zeker. Want als je bij hem huilt en schuilt en woont, zegt vers 5, dan zul je hem prijzen. Dan komt er een verlangen naar God. Dan komt er een verlangen naar meer van God. Er komt een verlangen naar die grote, grote dag van God. Naar de grote ontmoeting met hem. Om dan altijd, tot in alle eeuwigheid, in zijn nabijheid te mogen zijn. Zonder dat er maar iets tussen komt. Welzalig hij en zij, die bij u woont. Gestaag, steeds weer opnieuw, voortdurend, ook vandaag. Gestaag uw prijs en eerbied toont. Amen.